1 Korinthe 15. In dit hoofdstuk staat de opstanding van alle mensen centraal en vooral die van de Heer Jezus en van die hem toebehoren. Waarvan natuurlijk ook mensen als Abraham en andere gelovigen zoals Job uit het Oude Testament. En hij begint ermee dat hij het evangelie bekend maakt wat hij al van tevoren bekend had gemaakt en wat ze ontvangen hadden en waar ze in stonden, waar ze in staan. En zo mogen wij ook in het evangelie staan en centraal in het evangelie is de opstanding. En door die boodschap worden we gered. En ten eerste heeft hij overgeleverd dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, dus de Bijbel gaat daarover, al het Oude Testament in type. En dat hij begraven is en op de derde dag is opgestaan, ook volgens de schriften. Toen Paulus dit schreef, waren de evangeliën dus al bekend. Tenminste, de drie synoptische evangeliën moeten toen bekend zijn geweest. Anders zou hij niet volgens de schriften gezegd hebben. We weten dat het evangelie naar Johannes veel later is geschreven. Door Johannes, de geliefde discipel. En dan gaat hij verder van vers 5 tot en met 9. Dat de Heer Jezus is verschenen aan vele mensen. Op een keer aan 500 tegelijk, waarvan nog vele leefden toen hij dit schreef. En daarom is ons geloof een historisch geloof, heeft een historische basis. Enkele versen verder zegt hij, als de Heer Jezus niet is opgestaan, dan zijn wij de meest miserabele, de meest zielige, de zieligste mensen van alle mensen. En inderdaad, als de Heer Jezus niet is opgestaan, dan valt de hele bodem onder het christendom vandaan. En daarom is het zo jammer dat er moderne theologen zijn, sommige van welke zichzelf atheïsten noemen, die niet meer in de opstanding geloven. Als je niet in de opstanding gelooft, dan is je geloof tevergeefs en dan ben je net als de oude Grieken die denken dat je overgaat naar een ander leven, naar een andere dimensie, waar het materiële lichaam niet meer mee te maken heeft. Maar ons geloof is hierop gebaseerd dat de Heer Jezus is opgestaan en dat we eens een eeuwig geestelijk lichaam, zoals die hier uitlegt, zullen ontvangen. En dan zegt hij dat die ook aan Jacobus is verschenen en aan alle apostelen en aan hem als laatste. Dus Paulus was de laatste apostel die geroepen werd. En een apostel was iemand waar de Heer Jezus aan verscheen en die bepaalde gaven had. Op dit moment in onze tijd zijn er dus geen apostelen meer, want bepaalde gaven, zoals elders uitgelegd, die volgden de apostelen. En het apostolisch genootschap, apostolische traditie, ook in de Rooms-Katholieke Kerk, is eigenlijk een misopvatting. Want er zijn geen apostelen meer. En Paulus was dus de laatste apostel die geroepen werd. En dan zegt hij in vers 9 dat hij de minste of de geringste van de apostelen is. Dat is mooi, elders zegt Paulus dat hij de voornaamste van de apostelen is en hier wordt hij de geringste van de apostelen genoemd door zichzelf. En nog weer ergens anders zegt hij dat hij de voornaamste van de zondaren is. Alsof er een progressie in zijn zelfkennis is. Van allerhoogste apostel tot geringste apostel tot de voornaamste zondaar. Omdat hij de kerk van de Heer Jezus vervolgd had. En waardoor mensen ter dood gebracht werden zelfs. En dan zegt hij in vers 10, door genade ben ik wat ik ben. En dat is nogal wat dat Paulus dat durfde te zeggen. Ik durf dat echt niet te zeggen. Ik durf wel te zeggen, door genade zal ik zijn die ik zijn zal. Maar door genade ben ik wat ik ben, dat durf ik echt niet te zeggen. En dan zegt hij dat hij meer gewerkt heeft dan al die andere apostelen, maar niet ik, zegt hij dan, maar de genade van God met mij. En dan gaat hij in vers 12 verder dat er mensen waren in die tijd die beweerden dat er helemaal geen opstanding is. En dat is waarschijnlijk onder invloed van de Griekse filosofie geweest. En dit zijn waarschijnlijk gnostici geweest, dus bepaalde sekten zoals je die in die tijd had, die predikten dat je door een bepaalde kennis, een gnosis, bevrijd moest worden van de zonde en van het aardse lichaam met al zijn lijden en zijn dierlijkheden. En zulke mensen noemden zichzelf geestelijk en dachten dat ze op een hoger plan stonden dan de vleeselijke mensen. En waarschijnlijk zijn het deze mensen die beweerd hebben dat er geen opstanding uit de doden is. Maar zegt hij in vers 13, als er geen opstanding uit de doden is, dan is Christus ook niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan is onze boodschap leeg en ons geloof is leeg. En we worden er zelfs leugenaars bevonden, omdat we zeggen dat er geen opstanding is en de Heer Jezus dus ook niet opgestaan is. En als Christus, zegt hij in vers 17, niet opgestaan is, dan is jullie geloof, dan zijn jullie nog in je zonde zelfs. Dan is jullie geloof zonder waarde, waardeloos. En dan zijn ook degenen die ontslapen zijn in de Heer Jezus verloren zelfs. En dan legt hij uit dat door Adam de zonde in de wereld is gekomen en door de Heer Jezus het leven. En elders zegt hij dat de dood een vijand is. Het is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En iedereen die een begrafenis heeft meegemaakt, of die een geliefde, een zus, een vader, een moeder of een kind heeft weggebracht en graven, die weet dat de dood een vijand is. Je gaat bij een begrafenis niet staan lachen en feest vieren en wijn drinken. Dat doe je normaal gesproken niet bij een begrafenis. En het is een tijd van rouw, een begrafenis. Echt een vijand. En die vijand is door Adam in de wereld gekomen. En daarom klopt er ook niets van de evolutietheorie die beweert dat een keten van dieren elkaar afmaken totdat de beste overblijft. Maar zo heeft God het niet gemaakt. God is niet een God van de dood. God is een God van leven. En daarom is het in Adam dat we sterven. Want die heeft voor de duivel gekozen met Eva. En het is door de Heer Jezus dat we het leven ontvangen. En dan zegt hij in vers 23, ieder in zijn eigen orde. De Heer Jezus als eerste. Dan die van Christus bij zijn komst. En dan zegt hij dat de Heer Jezus moet regeren totdat al zijn vijanden onder zijn voeten vernederd zijn en gesteld zijn. En de dood nogmaals is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En dit regeren slaat op het duizendjarig rijk en tot op het oordeel voor zijn grote witte troon. En hoe dat precies zit dat de dood teniet gedaan wordt, dat gebeurt pas tussen het einde van het duizendjarige rijk en de grote witte troon, waar alle mensen die verloren zijn voor zullen verschijnen. Hoe dat precies zit, dat weten we niet. Dat is ook een mysterie. In ieder geval zal de dood overwonnen worden en de Heer Jezus zal zijn voet op de hals van de dood zetten. En dan legt hij in vers 27 uit dat de Vader hem alles onderworpen heeft. En dat na duizendjarig rijk de Zoon zichzelf zal onderwerpen aan de Vader. En dan staat er zo mooi, opdat God alles in allen zal zijn. Of je zou eventueel kunnen zeggen, alle dingen in alle dingen. En dat is de nieuwe orde van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die eens het deel van de gelovigen zal zijn. En dat is een mooie hoop. Want zelfs in het duizendjarig rijk zijn er mensen die geveinsdelijk zich onderwerpen aan de Heer Jezus. En aan het einde van de duizendjarig rijk, wanneer de duivel even losgelaten wordt, blijkt dat ze valse mensen zijn die zich keren tegen God en tegen de Heer Jezus in Jeruzalem. En als het zand van de zee zullen ze optrekken van alle uiteinden van de wereld om de strijd aan te gaan met de gelovigen daar. Maar eens, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan is de strijd van de geschiedenis geleden. Het is zo mooi dat de menselijke geschiedenis in het paradijs eindigt, het duizendjarig rijk. Er zijn ook voorspellingen in Jesaja dat de dieren elkaar niet meer opeten, de leeuw zal stro eten, zal bij het lam liggen, een kind zal zijn hand in het hol van een adder steken zonder dat er iets gebeurt. Zo'n kind vertrouwt dus en kan met zo'n slang spelen. Dat is het paradijs van het duizendjarig rijk. Adam verloor het paradijs, paradise lost. Maar in het duizendjarig rijk, aan het einde van de geschiedenis, de zevende geschiedenisdag, dan zal het paradijs op aarde heersen en zal er vrede zijn. Zelfs zo dat de dood praktisch wordt weggenomen en dat een jongeling 100 jaar zal zijn, zoals elders staat. En dan komt er een moeilijk vers in 29. Want wat anders zullen zij die gedoopt worden voor de doden doen, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Wat zullen dan zij doen die gedoopt worden voor de doden? We weten dat mormonen dit uitleggen als volgt. Daarom hebben ze ook die lange geslachtenregisters die ze van over de hele wereld verzamelen. Dat als mormoon moet je je steeds laten dopen voor iemand van je volgeslacht. Maar dat is niet wat dit hier betekent. Wat hier bedoeld wordt is dat gelovigen sterven, maar de rangorde als van een leger wordt aangevuld door degene die zich opnieuw de nieuwelingen die zich laten dopen. En de Heer Jezus zegt dat de hel, de poorten van de hel, de kerk niet zullen overweldigen. En dat kan je hier in verband mee brengen, dat als de gelovigen ontslapen, er steeds nieuwe bijkomen. En dat is wat het betekent. En dan zegt hij in vers 32 dat hij gestreden heeft in Efeze tegen dieren. Het lijkt er dus op dat hij een soort gladiator is geweest en dat hij voor zijn eigen leven moest vechten als christen. En je kan aannemen dat dat in een soort theatron is geweest, een oud theater zoals dat toen heette, waar toeschouwers waren en toen moest hij tegen dieren vechten. En dat heeft hij overwonnen. Dat is nogal duidelijk. En dan zegt hij, als de doden niet opgewekt worden, laten we dan eten en drinken, maar morgen sterven we. Dat is ook een tekst uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Laten we eten en drinken, maar morgen sterven we. En inderdaad, als er geen doden opstaan, en waar eeuwig leven is, wat heeft het leven dan voor zin? Dan alleen maar een beetje plezier eruit slepen. En dat is het gevolg van moderne theologie en van de moderne mens die meent te kunnen redeneren, die meent verstandig te zijn en wijs. Ook door de evolutietheorie die vele mensen gevangen houdt op deze wereld in allerlei universiteiten en alle lagen van de bevolking, tv, media, nieuws. Het resultaat is, laten we eten en drinken. Dat is het voornaamste wat er dan overblijft. Je werkt om voor een beetje plezier. En dan zegt hij, maar hou jezelf niet voor de gek. Verkeerde omgangen vernietigen goede gewoontes. Het is dus heel belangrijk met wie je omgaat. Als je met verkeerde mensen omgaat, dan op een gegeven vroeg of laat, dan doe je met ze mee. En nogmaals, hier staat, word niet misleid, goede omgangen, goede gewoontes worden vernietigd door kwade omgangen. Of kwade omgangen, beter gezegd, vernietigen goede gewoontes. En als je als christen de deugd wil beoefenen, christelijke deugd, dan doe je er goed aan om met christelijke mensen om te gaan, waardoor je elkaar kan sterken. En dan zegt hij, wellicht zal iemand zeggen, hoe worden de doden dan opgewekt? En met wat voor lichaam zullen ze dan, in wat voor lichaam zullen ze komen? En zo iemand wordt een dwaas genoemd. Want zo iemand zegt eigenlijk, dat kan toch helemaal niet? En dan legt hij uit dat we een aards lichaam hebben al wanneer we geboren worden. En dat we in de eeuwigheid een geestelijk lichaam zullen hebben. Nu weten we van de Heer Jezus na zijn opstanding dat hij door deuren heen kon. En dat hij zich zomaar kon verplaatsen van plek naar plek. En dat hij zich verborgen kon houden, onzichtbaar. En dat is omdat hij een geestelijk lichaam had gekregen. Wat hij voor de opstanding niet had. En dan legt hij uit dat gewassen een eigen lichaam hebben, dat dieren een eigen soorten vlees hebben, dat verschilt van mensenvlees, en dat het vlees van vissen weer anders is dan van vogels. En hij legt uit dat in oneer wordt ons lichaam nu gezaaid en in heerlijkheid zal het opgewekt worden. In zwakheid wordt het gezaaid en in kracht wordt het opgewekt. Het geestelijke lichaam zal met kracht dus zich kunnen vertonen en zal een krachtig lichaam zijn. En dat doet me aan engelen denken die een hogere macht hebben en toch invloed kunnen uitoefenen op de materie. Ze kunnen verschijnen. Er was zelfs een engel in het Oude Testament die een leger van bijna 200.000 man kon doden. En zo zijn er meer aanwijzingen in het Oude Testament wat de macht van engelen is. En de Heer Jezus zegt, wij zullen als de engelen zijn. Dat wil niet zeggen dat we engelen zullen zijn. Ik denk dat de engelen, zoals in Hebreeën staat, dienende geesten zijn. En als zulk zullen ze tot in alle eeuwigheid machtiger zijn dan wij, denk ik. Toch zullen we als de engelen zijn in hierin, dat we een verfijnde materie zullen hebben. Het geestelijk lichaam is een verfijnde en sterkere soort materie. Waarom zeg ik dat? Ook omdat de Heer Jezus een fysiek lichaam heeft. Geestelijk lichaam, maar toch fysiek. En wel zo uniek, dat in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Nou, daar kan ik met mijn petje niet bij, dat de hele volheid van de Godheid in een materieel lichaam woont. Maar dat is alleen het geval van de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 48 dat wij kinderen van Adam zijn en dat ons lichaam aards is. En dat we eens het hemelse lichaam zullen hebben van de Heer Jezus. Johannes, de geliefde discipel, zegt ook ergens dat wanneer hij geopenbaard wordt, we aan hem gelijk zullen zijn. Natuurlijk niet in zijn goddelijkheid, maar wel in zijn mensheid. En wat kan er mooier zijn dan dat? Dat we aan de Heer Jezus aan zijn mens zijn gelijk zullen zijn. Zonder zonde en volmaakt. En ook met zo'n verheerlijk lichaam. Niets is mooier dan dat. En dan gaat hij verder zoals we naar de oude mens, het beeld naar de oude mens gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse mens dragen. En dan komt hij met iets heel moois, een mysterie zegt hij dan ook. En dat mysterie wordt hier uitgelegd. Dat we zullen niet allemaal ontslapen, we zullen allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, dat is het kleinste ogenblik dat er bestaat. In de twinkeling van een, in een oogwenk, zullen we veranderd worden en zullen de doden opstaan. En die nog leven van de christenen zullen veranderd worden bij zijn komst. En dat is heel mooi. Dat is een enorme hoop dat de Heer Jezus eens terugkomt. En dat de christenen zullen zijn in die tijd. En wie weet hoe snel dat zal zijn. En dat we niet hoeven te sterven, maar dat we veranderd worden en dus ons opstandingslichaam krijgen bij zijn komst. Tenminste, degenen die daar nog leven. Die krijgen in een ondeelbaar ogenblik hun opstandingslichaam. En dan zegt hij in vers 53, zo moet het ook. Het vergankelijke moet de onvergankelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet het onsterfelijke aandoen. Dat is onze hoop. En als je die hoop wegneemt, dan blijft er niets anders over dan een beetje plezier uit dit leven te slijpen. En dan zeggen, nou, ik zie wel wat er gebeurt na de dood. En verder blijft er niets over. En dan zegt hij in vers 54, wanneer dat gebeurt, dan zal het woord dat geschreven is in vervulling gaan, dat de dood verzwolgen is in victorie, in overwinning. Waar, o dood, is uw angel, en waar, o Hades, zoals sommige oude manuscripten zeggen, waar, o Hades, is uw overwinning. En dan zegt hij, de angel van de dood is de zonde, en de macht van de zonde is de wet. En dat vind ik zelf een moeilijk vers. Dat de angel van de dood de zonde is, dat kan ik nog begrijpen, want het loon van de zonde is de dood. Maar dat de wet de macht van de zonde is, dat is niet 1, 2, 3 te begrijpen. Je zou kunnen zeggen dat de wet heeft de dood gebracht. Door de wet worden wij als zondaren aan het licht gesteld. Net alsof de wet een lamp is die alles aan het licht brengt. En daar denk ik aan als ik dit vers zie. Dat de wet de macht is van de zonde. En als je... Het is ook zelfs zo dat als je te veel staart op de zonde, dat de wet, die de wet weer veroordeelt, dat je dan ook tot zonde verleid wordt, omdat je niets anders meer in je gedachten hebt. Maar verder vind ik dit maar een moeilijke uitdrukking, dat de wet de macht van de zonde is. En ik hoop daar nog eens een keer meer van te begrijpen. En dan eindigt hij dit hoofdstuk met genade of dankbaarheid aan God, die ons de overwinning heeft gegeven. Letterlijk, die ons de overwinning heeft door de Heer Jezus Christus. Onze Heer dus, door de Heer Jezus Christus. En dan eindigt hij het hoofdstuk met, daarom broeders, geliefde broeders, wees standvastig. Zelfs zo dat je niet bewogen wordt, als een muur die overeind staat, als een rots, mogen we zijn. In alle goede werk, overvloedig zijnde, te alle tijden, wetende dat onze arbeid niet leeg is in de Heer Jezus. En met die nood eindigt hij dit hoofdstuk. En als je dus gelooft dat, als je dus de hoop hebt dat je eens een geestelijk lichaam krijgt, dan heb je de moed om verder te gaan en verder te gaan met de christelijke strijd voor het geloof dat eens is overgeleverd aan de heiligen. En dat was dan 1 Korinthe 15.